In Leviticus 16 waren we vorige keer terechtgekomen, waar gesproken wordt over de grote verzoendag, naast Leviticus 23 overigens, en eventueel nummer 29, waar ook het een en ander daarover gezegd wordt. Maar specifieke inzettingen van grote verzoendag vinden wij inderdaad in Leviticus hoofdstuk 16, waar in het bijzonder gesproken wordt over twee offers die op deze speciale dag zouden gehouden worden, min of meer afwijkende offers. Daar is namelijk sprake van een var des zondoffers. Een stier dus, die geofferd zou worden voor de hoge priester en zijn huis. En aan de andere kant is er sprake van het offer enkelvoud van twee geitenbokken ten zondoffer. Dit staat in vers 5 zo. En dat zou zijn ten behoeve van de vergadering der kinderen Israëls. Want zo staat het daar. Van de vergadering der kinderen Israëls zal hij nemen twee geitenbokken ten zondoffer. En een ram ten brandoffer. En met de ram gebeurt niks bijzonders. Behalve dan wordt geofferd op de gebruikelijke wijze. Zoals ook later in dit hoofdstuk nog in het voorbijgaan gemeld. Maar de gewone offers die op deze dag gebracht werden, vindt u vermeld in nummer 29. Ik meen dat ik dat even met u gelezen heb, ook vorige keer. Daar is verder niks bijzonders over te vermelden. Maar in verband met deze var eerst en daarna die twee geitenbokken wordt wel het een en ander uitgebreid vermeld. Want er staat in vers 7 over de hoge priester. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron, dat is hij dus, Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Eén lot voor de Heren en een lot voor Azazel, staat er dan in nogal wat bijbelvertalingen. Dat is de makkelijkste manier om het even snel te vertalen. Eén bok voor en dan komt er een eigen naam, Jehovah. En een bok voor, en dat beschouwt men dan ook maar als een eigen naam voor het gemak, Azazel. De naam heeft zijn weg gevonden in de Kabbalah en nog zo wat sprookjes. Maar goed. Maar men zou het inderdaad kunnen vertalen met de weggaande bok. Want As is een bok en Azel kan men vertalen met weggaan, wegdoen, uitlaten of wat het maar wezen mag. Maar twee bokken dus waarover het lot geworpen wordt. Niettemin worden ze beschreven als één offer in vers 5, namelijk twee geitenbokken ten zondoffer. Ze worden beschouwd als bij elkaar behorend en eigenlijk als identiek, als één geheel. Ze worden niet geselecteerd, de ene voor de Heer en de andere als weggaande bok. Er wordt over geloot, want het maakt in de praktijk geen enkel verschil. Ze worden geacht identiek te zijn. En daar hebben we het later over vanavond uiteraard. En daar staat dan zal Aaron, vers 9, de bok op de welke het lot voor de Heere zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Ten zondoffer, dat is een van de offers die we in Leviticus tegenkwamen. Maar niettemin gebeurt met dit offer toch wel wat bijzonders. Waarover ook later meer. En dan vers 10, maar de bok op de welke het lot gekomen, of zal gekomen zijn om weggaande bok te zijn, die zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden. Niettemin nog steeds onderdeel van het zondoffer. Hij zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden om door hem verzoening te doen. Dat wil zeggen, door die bok zal verzoening gedaan worden voor de vergadering der kinderen Israëls. Met de uitdrukking uit vers 5. Om er hem verzoening te doen, opdat men hem als weggaande bok, Azazel, opdat men hem als Azazel, als weggaande bok, naar de woestijn uitlaten. En dat was het dan. Dat is toch wel aardig, want hier worden we meteen geconfronteerd met een offer, het wordt zelfs een zondoffer genoemd, dat in leven blijft. Ja, absoluut. Die andere niet. Die andere bok wordt geslacht. Maar deze bok wordt levend, staat er, voor het aangezicht des Heren gesteld. En daarna wordt hij weggelaten, uitgelaten, weggedreven, of hoe het maar heten mag. En samen vormen ze één offer. Zodat in dat ene zondoffer, nog steeds het ene offer uit vers 5, in dat offer vinden wij aan de ene kant wel degelijk de dood terug. Dat wil zeggen, die speelt daar een rol in. Begrijp je me niet verkeerd? Ik bedoel het niet anders dan ik het vorige keren gezegd heb. Voordat het dier geofferd wordt, wordt het eerst geslacht. Daarna wordt het geofferd. En met grote nadruk, daarna wordt het geofferd, want offeren is niet doodmaken. Offeren is aanbieden aan de Heer. Ter beschikking stellen aan de Heer. Wat hij ermee doet, moet hij weten, vanzelfsprekend. Al zijn daar voorschriften van, beschrijvingen van. Maar gewoonlijk, het dier wordt eerst gedood. Maar hier heb je weer een uitzondering. Net zo goed als we een uitzondering hadden op het spijsoffer. Het is zonder zuurdesem op die ene keer na. Hier vinden we een zondoffer en het dier wordt niet gedood. Niettemin het andere dier overigens wel. Want ja, het blijft die tweelingen, die twee bokken. Het is dus een moeilijk verhaal, omdat aan de ene kant sprake is van wat, omdat er sprake is van wat met het zondoffer gebeurt. Aan de ene kant wordt gesproken over het sterft. Aan de andere kant wordt gezegd, het wordt levend gesteld voor de aangezicht des Heren, het sterft niet. Begrijp je me goed? Misschien heb ik dat al gezegd, maar anders begin ik er nu maar even mee. Ik heb nog nooit een goede verklaring, eerlijk gezegd, van deze gebeurtenissen, van dit offer gelezen. Meestal, in het algemeen is men zo gefixeerd op de dood. Alles wat geofferd wordt, wordt geacht te sterven. Want alles wat geofferd wordt, is immers een beeld van het eenmalige offeren van de Heer Jezus Christus. En die stierf, want wat deed hij? Nou, die stierf aan het kruis van Golgotha. En dat is het dan ongeveer. Ik bedoel het niet lelijk, maar ik bedoel juist uw begrip te wekken voor het feit dat men gewoonlijk hier geen raad mee weet. En het is heel jammer dat men er geen raad mee weet, omdat een van de meest belangwekkende waarheden met betrekking tot onze bedeling hierin geïllustreerd wordt in dit beeld, in dit zondoffer van die twee bokken. Daar hebben we het dus straks over. En gewoonlijk gaat het dan dus niet verder dan, nou ja, de ene bok wordt geslacht en het bloed van die bok wordt gebracht in het heiligdom, op het verzoendeksel. En de andere bok, ja, die wordt naar de woestijn uitgelaten. En wat denkt u dat er daar met hem gebeurt? Daar sterft hij ook, dus zo hebben we het verhaal dan toch redelijk kloppend gekregen. Nog steeds, ik bedoel het niet lelijk, maar ja. Daarna zeg ik maar al die andere bokken dan die nooit geofferd werden. Wat gebeurde daar dan mee? Die stieren we ook. Is daar een uitzondering op? Nee, er is geen uitzondering op. Ze zijn tot nog toe altijd gestorven. Dat geldt voor de mensen ook. Dus daar heb je niks mee gezegd. Dat betekent verder niks. Waar het over gaat juist is dat het dier levend en wel als offer aan de Heer werd uitgelaten naar de woestijn. Och, waarom ook niet, denk ik dan altijd meteen. Want heel dat volk Israël wat hier over gaat, werd in de tijd aan de Heer gewijd. En raad eens wat ermee gebeurde. Heel goed, het werd uitgelaten naar de woestijn. Toch? Door een man. Want er moest een man doen, staat hier later. Hè? Door de hand eens mans die voorhanden is, zal het beest naar de woestijn uitgelaten worden. Dat is het eind van vers 21. Ik denk ogenblikkelijk aan Mozes, want hij leidde Israël uit naar de woestijn. Of niet dan? Het lijkt me toch een voor de hand liggende parallel. Een die het meest in de buurt ligt, zal ik maar zeggen. En uiteindelijk gaat het daar natuurlijk ook om. Want zoals gezegd, het offer is niet een beeld van de dood. Offer is altijd een kwestie van leven. Van de dingen die dood zijn, eerst levend gemaakt worden voor God. Dat is het nou juist, hè. Ik verwijs altijd gemakshalve maar meteen naar Romeinen 12 vers 1. Want niet alleen rijmt dat lekker, maar de... Maar je kan er niet omheen om zo'n vers. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Enzovoort. Er zijn nogal meer schriftplaatsen die dat zeggen, maar daar kom ik later op terug. Het gaat eerst maar even om het idee. Die twee bokken horen bij elkaar. Eigenlijk is zo wat met de een gebeurde, gebeurde met de ander ook. Maar ja, het is technisch onmogelijk om dat plaatje, om die rieten te volbrengen met maar één bok. Dat gaat niet. En toch, het gaat om één en hetzelfde ding. Eén en dezelfde waarheid feitelijk. Of, althans, het gaat om waarheid die toegepast wordt op één en dezelfde persoon. Volk had ook nog gekund. Maar we zullen zien. In elk geval staat er over die tweede bok in vers 10. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om weggaande bok te zijn. Azazel dus. Hij zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden. Eerst. Om door hem verzoening te doen. Opdat men hem als weggaande bok naar de woestijn uitlaten. En later wordt vermeld dat dat ook inderdaad gebeurt in vers 21. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden. En hij zal die op het hoofd des boks leggen en zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Dat was vers 21. En dan vers 22, alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. En dat was het dan, daarna heeft men van de bok niks meer vernomen. Althans niet op Grote Verzondag, want dat is natuurlijk het idee. Nadat dit eerst is aangekondigd dat het zo zou gebeuren, namelijk dat in vers 9 staat dat de ene bok is ten zondoffer, meer specifiek, en de andere uiteindelijk zou uitgelaten worden, gaat het eerst vanaf vers 11 tot en met vers 14 over dat andere offer, de var namelijk ten zondoffer. Die twee horen feitelijk bij elkaar, dat wil zeggen de var ten zondoffer en de tweede bokken, de twee bokken ten zondoffer. Maar de var, daarvan wordt gezegd dat die zou zijn voor Aaron, dat is vers 6. Daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren en zal voor zich en zijn huis verzoening doen. Dat wil zeggen, het is één zondoffer bestaande uit een var en dat is bestemd voor de hoge priester en zijn huis. En daarna is er sprake van een zondoffer, dat zijn die twee bokken en dat is dan voor de vergadering der kinderen Israëls. En het eerste dat gedaan wordt is vers 11. Aaron zal de var des zondoffers die voor hemzelf zijn zal toebrengen en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen. En hij zal de var des zondoffers die voor hemzelf zal zijn slachten. Hij zal ook wierook, een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar, het brandofferaltaar uiteraard, van voor het aangezicht des Heren en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen klein en gestoten, klein gestoten, en hij zal het binnen de voorhang dragen en hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heren, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel het welk is op de getuigenis bedekken en dat hij niet sterven. Wat uiteengezet wordt is dat dit offer op een of andere wijze zou zijn wel degelijk tot een lieflijke reuk. Het is een samentrekking van verschillende dingen. Want normaal gesproken, deze var zou zijn tot zondoffer, maar een zondoffer in het algemeen wordt niet geacht een lieflijke reuk den Heren te zijn. Het is immers in het algemeen, volgens de eerste hoofdstukken van Leviticus, een verplicht offer. En daarom is het geen verdienste als het gebracht wordt. Het moest nou eenmaal en daarmee uit. Dus ook een vanzelfsprekende zaak. En ik heb u gezegd, het heeft van doen met de zonde, enkelvoud. Schuldoffer heeft van doen met zonden, daden, zondige daden. Zondoffer heeft van doen met de zonde als zodanig. En het punt is gewoon dat de zondaar, die immers belast is of behept is van mijn part met de zonde, zou sterven, dat in ieder geval. En dat is niet zozeer een lieflijke reuk der heren of iets dergelijks. Het is een noodzakelijk iets. Misschien moet je haast zeggen een noodzakelijk kwaad. Maar in ieder geval, het moet nog eenmaal. Dat is niet lieflijke reuk. Lieflijke reuk is pas, heeft pas van doen met het dank- of vredeoffer en het spijsoffer en daarna het brandoffer. Offers namelijk die rechtstreeks van doen hebben met opstanding, wedergeboorte en opstandingsleven en zo verder. Maar hier vind je een combinatie van beide, want hier is sprake van een zondoffer en het gaat uitdrukkelijk gepaard met reukwerk, wel riekende specerijen enzovoorts, zoals hier beschreven. Want met dit zondoffer loopt het toch wel wat anders af. Begrijp je me goed? De var wordt eerst geslacht, dat staat ook in vers 11, wordt eerst geslacht. Daarna is er sprake van reukwerk. En daarna staat er in vers 14... en hij zal van het bloed van de var nemen, alleen het bloed van deze stier, en hij zal het met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen. En voor het verzoendeksel zal hij 7 maal met zijn vinger van dat bloed sprengen. Want waar we terecht zijn nu, weten wij in elk geval uit de Hebreeënbrief. Daar hebben we later, heb ik beloofd, wel wat uitgebreider over. Maar ik moet er nu eenmaal op vooruitgrijpen. Het idee is namelijk weliswaar dat de stier sterft. Want het wordt een stier genoemd gewoon via het Grieks van het Nieuwe Testament. Waarin er sprake is van bloed van stieren en bokken. En de stier is deze stier, de var en de bokken, dat slaat op die twee. En dat jaar in, jaar uit. Dus je krijgt niet alleen bokken, maar je krijgt ook stieren in de loop der jaren. En wat er met het bloed van die dieren gebeurt, is elke keer hetzelfde. Het wordt namelijk gebracht achter het voorhangsel in het heilige der heiligen. En het wordt in elk geval gesprengd, want zo heet dat in Oud-Nederlands. Het is veel makkelijker dan sprenkelen, toch? Sprenkelen. Het wordt gesprengd, sprengen. He? Die heb je vlakbij, hè? De sprengen. Een paar kilometer verderop in bij Heerde, toch? De sprengen. Van die hele kleine beekjes, zo, hè? Sprengen. Er wordt gesprengd. En dan staat er op het verzoendeksel, maar kijkt u even hoe het staat precies, hè? Er staat in vers 14, hij zal van het bloed van de var nemen. Later ook het bloed van die bok, overigens. Maar hij zal het bloed van die var nemen en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen. En voor het verzoendeksel zal hij 7 maal met zijn vinger van dat bloed sprengen. Dat wil zeggen, dat bloed wordt niet alleen gebracht op het verzoendeksel, niet alleen op de ark des verbonds, maar ook op de grond voor de ark des verbonds, want dat staat er. Voor het verzoendeksel zal hij 7 maal met zijn vinger van het bloed sprengen. En bovendien meld ik er dan maar bij dat voor de ark des verbonds is oostelijk van de ark des verbonds. Want men komt vanuit het oosten binnen. U weet, de ingang is naar het oosten gericht. Dus men komt van het oosten naar het westen de tabernakel binnen. En dan is men nog voor de ark des verbonds. De route loopt naar die ark des verbonds. Als men dus voor de ark des verbonds bloed sprengt op de grond, waar anders, dan is dat dus aan de oostzijde daarvan, is de route dus naar de ark des verbonds toe. En bovendien staat er eerst in vers 14, hij zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen. Ik ben geneigd het te lezen als over het verzoendeksel oostwaarts, maar het is hetzelfde, op of over. Het is eigenlijk hetzelfde woord, ook in het Nederlands oorspronkelijk. Maar het idee is dus dat dat bloed weliswaar terechtkomt op het verzoendeksel, zoals redelijk algemeen bekend is. Maar minder algemeen bekend is helaas dat datzelfde bloed ook gesprengd werd op de route dus naar de ark des verbonds en naar het verzoendeksel toe. En met grote nadruk 7 maal. Zodat ook de weg tot dit verzoendeksel besprenkeld wordt met bloed. Daarna krijgen wij de proef op de som in verband met de betekenis van bloed. Nou ja, goed, proef op de som. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, nou ja, de ene keer betekent het dit en de andere keer betekent het dat. Zeggen ze van bijbelse symboliek dikwijls, hè. Wat ze al niet gezegd hebben over zuurdezem der Sadduceeën, zuurdezem der Fariseeën, dat deugt natuurlijk niet. Dus dan is het iets slechts. En als het gaat om zuurdezem dat het hele deeg doorzuurt, dan is het ineens het evangelie waardoor de hele wereld bekeerd wordt. Enzovoorts in Matthäus 13 zegt men, hier is zuurdezem een beeld van het evangelie. Dan denk ik, ja, dan had je net zo goed het woord zuurdezem gewoon helemaal weg kunnen laten. Dan wordt het gewoon, wacht u voor de Sadduceeën, wacht u voor de Fariseeën, enzovoorts. Hè? En wat die gelijkenis betreft, wel, men geeft daar helemaal gemakkelijk een eigen betekenis aan. Dat is geen symboliek meer natuurlijk. Hè? Je kunt niet zomaar van iets zeggen, dit is nu even een beeld van dat. En de volgende keer grijp je hetzelfde, omdat je niks anders bij de hand hebt. Door een gebrek aan creativiteit, of vinden je rijkheid of fantasie. Pak je hetzelfde ding en zeg je, nou, nu is het een beeld van dat. Zo werkt het uiteraard niet. Hè? Waar het over gaat namelijk, is dat zuurdezem altijd een beeld is van zonde, maar meer specifiek valse leer. Dat is altijd zonde trouwens. Hè? Ja, het is zelfs een beeld van de wet. Een weinig zuurdezem doorzuurde de hele deeg. Dat is in 1 Korinthe 5. En daar is het een beeld van de wet. Nou ja, van wereldsdenken. Maar eerst het beginsel der wereld. Wel degelijk de wet. Het is altijd hetzelfde namelijk. En bloed ook. Het is altijd hetzelfde. Het kan hooguit zijn dat de betekenis, de meest fundamentele betekenis van een bepaald type niet tot ons is doorgedrongen. Dan blijven we zitten met de ene keer lijkt het zus en de andere keer is het zo. Maar dat komt omdat we niet zien dat het eigenlijk hetzelfde is. Maar bij bloed mag dat helemaal geen probleem zijn. Bloed is leven. En we hebben dus een proef op de som. Want wat hier gebeurt is simpelweg dit. Dat het bloed van deze bok wordt overgedragen. Niet alleen op het verzoend deksel. Maar ook op de weg daarnaartoe. Zodat wij een levend verzoendeksel hebben, bij wijze van spreken. Waarom ook niet? Het verzoendeksel is gewoon een beeld van Christus in zijn hemelse positie. Het verzoendeksel, gemaakt immers uit één klomp goud, inclusief de cherubim op het verzoendeksel, die in het Nieuwe Testament genoemd worden de cherubijnen der heerlijkheid, zodat mocht het u ontgaan zijn in het Oude Testament, dat een cherub staat voor heerlijkheid, want het is je reinste symboliek. Iemand heeft het me hoogst kwalijk genomen toen ik zei, cherubim bestaan niet, maar ik blijf het volhouden toch maar, en ik blijf het ook maar zo zeggen. Hè? Cherubim bestaan niet, draken bestaan ook niet, sfinxen bestaan ook niet, griffioenen bestaan ook niet. Eenhoornen bestaan ook niet. Nee, zeg goed. Eenhoornen bestaan ook niet. Het is symboliek. Het zijn symbolische figuren. Ze stellen wat voor, maar in werkelijkheid ze bestaan niet. Het zijn symbolische figuren. Het zijn plaatjes die wat voorstellen. Het zijn begrippen, zal ik maar zeggen. En dat geldt voor de cherubim ook. Want in de Bijbel zijn cherubim de presentatie van het eerstgeboorterecht en daarmee de heerlijkheid van Christus. Moeilijker is het niet. En dat weet u toch uit, wat was het, Ezechiël, de eerste hoofdstukken. Daar vindt u toch de verschijning van de heerlijkheid des Heren. En wat ziet Ezechiël? Cherubim. En hij beschrijft ze ook in relatie tot elkaar en hij beschrijft het hele visioen en noemt het in één woord, één term althans, de heerlijkheid des Heren. Precies, dat is wat het is. En in de Hebreeënbrief lees je het weer, want daar lees je in Hebreeën 9, is geloof ik, vers 5, bovenover deze ark des verbonds, de houten kist overtrokken met goud, met daarin de twee stenen tafelen, waren de cherubijnen, de cherubs, ook genoemd cherubim in het Hebreeuwse meervoud, de cherubijnen der heerlijkheid. Nou, er staat meteen bij wat ze voorstellen. Cherubijnen, hoezo cherubijnen? Wel, heerlijkheid. Omdat ze de uitdrukking zijn van de heerlijkheid van Christus. Zie. Samen dus, het verzoendeksel en de cherubim zijn één geheel. De cherubim zijn deel van het verzoendeksel. Het zijn ornamenten ervan, maar ze horen erbij. Ze zijn ook gemaakt uit één klomp goud. Het kan best zijn dat men die klomp goud vervolgens verdeeld heeft in stukken om van het ene deksel te maken en van het andere de cherubim en ze daarna weer samen te voegen. Maar dat doet niet de zaken. Waar het over gaat is, uit één klomp goud moest het zijn, want het vormt één geheel. En zelfs een eeuwig geheel, daarom is het ook van goud, want het is een beeld van de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Zie. Nou goed. Boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk niet zullen zeggen. Paulus doet het ook nooit op een andere plaats, dat hij er van stuk tot stuk iets van zegt. Het gebeurt trouwens in heel de Bijbel niet, dat het uitgelegd wordt. Maar er wordt ons hier voldoende aangereikt om deze dingen te begrijpen. Want wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit verzoendeksel waarop dat bloed gesprengd werd, de uitbeelding is van wat in hoofdstuk 4 vers 16 heet de troon der genade. Het is de uitdrukking van de tegenwoordige verheerlijkte, gekroonde positie van Christus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Aan de rechterhand Gods, zo stuk 2. En tot hem zouden wij naderen, en dat heet dan de troon der genade. Dat wil zeggen, de heerschappij der genade. En als u het zo leest, dan komt u het nog een paar keer vaker tegen, met name in de Romeinenbrief. Andere brieven uiteraard ook, maar daar ga ik maar niet verder op in. Maar het is de uitbeelding van de situatie van het nieuwe verbond. Hoe dan ook, daarover staat dan vervolgens in hoofdstuk 10, want daarheen was ik onderweg. In hoofdstuk 10, daar lezen wij vanaf vers 19 bijna letterlijk hetzelfde als wat we ook lezen in hoofdstuk 4 vanaf vers 14. Met dezelfde woorden begint het ook. Het zijn schriftgedeelten die we ook nadrukkelijk naast elkaar zouden lezen. Want in 4 vers 14 lezen wij, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is. En in hoofdstuk 10 vers 19 lezen wij, dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, de hemelen door. Door het op een verse en levende weg. En dat door het bloed van Jezus, einde van vers 19, hè? We hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door, dat wil zeggen doorheen, het voorhangsel. En nog een keer, en terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan. En dan lees ik verder in hoofdstuk 4 vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de ark des verbonds. Tot het verzoendeksel, tot de troon der genade namelijk. Omdat wij een hoge priester hebben. Die door de hemelen doorgegaan is, zegt 4 vers 14. Maar in hoofdstuk 9 is dat uitgebreid besproken. Dat de Heer is ingegaan, niet in de aards heiligdom, maar in het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf. En daar is het heilige der heiligen een beeld van. En de ark des verbonds met het verzoendeksel is een beeld van de verheerlijkte, de gekroonde positie van Christus als de koning en hoge priester van het nieuwe verband. En wat lezen we dus in Hebreeën 10 vers 19? Dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Begrijp je me goed? In de Hebreeënbrief wordt uitdrukkelijk over de verheerlijkte Christus gesproken als over Jezus. Omdat het nou eenmaal zo is dat Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, een positie heeft in de hemel, maar hij werd uitdrukkelijk uit de mensen genomen, 5 vers 1. En dus is hij als mens, en meer plechtig, als zoon des mensen, als eerstgeborene dus ook, als zoon des mensen, uit de mensen genomen, en als mens vertegenwoordigt hij zijn volk bij God. En dus draagt hij ook voor die gelegenheid de naam Jezus. Ik heb vroeger wel eens gezegd, ik zeg het nog wel vaak, als het over Jezus gaat, gaat het over zijn mens zijn in relatie tot zijn aardse positie. Als het over Christus gaat, gaat het over zijn hemelse positie. En ik ken mensen die hebben vervolgens de hele zangbundel gekuist. En overal waar het gaat over Jezus in de hemel, heeft men Jezus veranderd in Christus. Of dat nog singable is met een Engels woord. En of het dan nog klinkt en allitereert en rijmt, heeft men zich niet van aangetrokken. Ik vind zulke dingen dan toch weer jammer, want zo strikt ligt het natuurlijk ook niet. Hij die in de hemel gezeten is aan de rechterhand Gods, is wel degelijk Jezus. En als de verheerlijkte zich in de toekomst openbaart, heet hij wel degelijk Jezus. En de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Het is toch Jezus, wel degelijk. Zie? Dat hij de Christus is sinds zijn opstanding, officieel, ja, dat is ook inderdaad zo. En vandaar de uitdrukking Christus Jezus ook in veel gevallen. Maar het neemt niet weg dat hij onze hoge priester niet kan zijn en dus niet voor ons kan verschijnen voor het aangezicht Gods als hij niet is Jezus, namelijk de mens. En meer specifiek de zoon des mensen. Hebben we dat nog? Meestal als argument haal ik dan even snel aan het verschijnsel dat in de tijd blijkbaar indruk op me gemaakt heeft. Toen ik een jaar of 15 was of zo, toen schreef mijn, schreef mijn vader een serie brochures. Ik meen dat het er 4 waren met de titel de hogepriesterlijke functie van het hogepriesterlijke werk van de zoon des mensen in de hemel. Later bij elkaar gebundeld in 1 band en toen heette het gewoon de Hebreeënbrief of zoiets. Dat heb ik altijd jammer gevonden dat de titel verdwenen is. Hè? Het hoge priesterlijke werk van de zoon des mensen in de hemel. En wat mij toen bezig hield, niet dat ik daarin studeerde, maar je ziet dingen, je hoort dingen, je leest dingen, je denkt na. Wat mij toen bezig hield, het merkwaardige verschijnsel dat hij is in de hemel, doet daar een werk en dan heet hij de zoon des mensen. Waarom heet hij niet de zoon van God dan? Als hij dan toch in de hemel is. Want zo kennen we hem toch. We geloven in de godheid van Christus. Achteraf heb ik begrepen dat de titel dus volkomen correct was. Hè? Het is de zoon des mensen die hogepriesterlijk werk doet in de hemel. En hij doet dat als zoon des mensen. En dus terecht onder de naam Jezus. Inderdaad. Nou goed. Maar wat we dan vinden in Hebreeën 10 is inderdaad dat wij zouden vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Dat heiligdom is uitgelegd in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 9. En er wordt gezegd, nou het is primair de hemel en secundair het is het nieuwe verbond. Of andersom, want het is eigenlijk geen volgorde. Maar het is wat eerst besproken wordt, namelijk het heilige der heiligen is een beeld van de hemel. En het tweede wat besproken wordt is, het is het nieuwe verbond. En je moet ze op volgorde bespreken. Maar het hoort bij elkaar natuurlijk. En hier staat dus dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan in het nieuwe verbond. Daar is erg veel moed voor nodig, heb ik gemerkt. Omdat men gemakkelijk vasthoudt aan het oude verbond der wet. Dat lijkt makkelijker. En waarschijnlijk is het dat ook. Dat weet ik niet zeker. Wie ben ik? Maar men zou met vrijmoedigheid zich onttrekken aan die wet, omdat men der wet gestorven is, omdat het woord Gods dat zegt. En men zou dus vrijmoedigheid hebben om zich te stellen onder de heerschappij der genade, waaruit wij zouden leven. Dus we hebben vrijmoedigheid om in te gaan in dat heiligdom door het bloed, door het leven van Jezus, want hij leeft inderdaad. Op een verse en levende weg. Maar het was een bloedige weg. Want als we in Hebreeën de draad gevolgd hebben, om zo te zeggen, de uiteenzetting gevolgd hebben, hebben wij inderdaad begrepen dat dat bloed van stieren en bokken waarover hoofdstuk 9 sprak en waardoor de hoge priester inging in het heiligdom, dat dat bloed inderdaad gesprengd werd op de weg naar het verzoendeksel toe. Dat wil zeggen, 7 gesprengd aan de oostzijde van de Ark des Verbonds. Op de route daarnaartoe, dat is wat ik ervan maak. Zeker als ik de schriftgedeelten vergelijk. Hebreeën 10 naast Leviticus 16. Het werd gesprengd op de grond, de vloer en zo tot op de Ark des Verbonds. En daardoor ontstaat de weg in het heiligdom, de weg naar de troon der genade. Maar het is dan een bloedige weg. En daarna vertalen we het begrip bloed. Dan halen we de symboliek eruit en zeggen wat het betekent. Dan heb je dus een levende weg. En het is een levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Staat er hier in vers 20. Doorheen het voorhangsel. Want dat was het gordijn dat het heilige der heiligen afsloot de rest van het jaar, maar op grote verzoendag ging het open. Alleen omdat de hoge priester het door zou gaan. Het was een weg die dus niet beschikbaar was, maar hij is hem gegaan en heeft hem daarmee ingewijd. En als hij hem ingewijd heeft, dan weet u wat het betekent. Dan is hij de eerste die die weg ging, maar dan is de weg open voor nog meer. Als er één herder door het voorhangsel is, hè, of één schaap door het voorhangsel is, dan volgen er meer. Vooruit maar weer. Maar dat is waar het over gaat. En daarom heet het een verse en levende weg, omdat hij is ingewijd. Hij was er eerst niet, toen wel. Dan heet het dus een nieuwe, want dat is wat vers betekent uiteraard, een nieuwe, een levende weg. En daarmee wordt alsnog zwart op wit gezegd wat dat bloed voorstelt. Leven namelijk. Begrijp ik me goed? Ik ben van mening dat het nergens voor nodig is om dat te zeggen, omdat het vanzelfsprekend is. Maar omdat men het heeft omgekeerd, wordt het weer nodig om het te zeggen. Bloed is leven. En hoe vaker je het zegt, hoe meer het lijkt alsof ik iets tegenspreek of zo. Of dat het een opvatting is tegen de algemene opvattingen in. Maar dat is niet waar. Bloed is leven. Altijd geweest dat men in bepaalde kringen dat niet ziet en bloed interpreteert als dood. Ja, dat is een hardnekkig en ik zeg ook altijd noodlottig misverstand. Want men mist dan ineens een heleboel. Ik heb moeite met woorden als door zijn dood schonk hij het leven of schonk hij ons leven. Dat is wel zo, maar dat is een rare sprong. Want strikt genomen, als je niet, er is wat uit weggelaten. Zie je? En als men dat niet in de gaten heeft, is het onwaar. Door zijn dood schonk hij ons de dood, voor zover je dat zeggen kan. Hij stierf voor ons en dus zijn wij gestorven. Eén is gestorven en dus zijn alle gestorven, zegt mijn Bijbel. En dat is wat het is. Nou ja, en wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Ja, en is ook niet meer verkouden, denk ik altijd. En meer van dat. Je hebt nergens meer last van. Ik beschouw het als een laconieke uitspraak van de apostel Paulus. En wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Mocht je niet gewend zijn na te denken, zegt Paulus, doe ik het even voor je. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Maar als er niet meer is dan dat, ben je niet behouden. Ben je nog steeds verloren. Zie je? Behouden is in de opstanding van Christus. En dat is zijn bloed. Zijn leven namelijk, waaraan wij deel gekregen hebben. Zijn bloed dat in ons is. Zijn bloed dat wij immers drinken. Ja, het ziet er niet zo fraai uit, maar het staat wel in de Bijbel zo. Hè? Wat was het? Johannes 6 was dat. We zouden zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Het is niet zijn dood, zijn leven uiteraard. Hè? Staat er ook bij. Dan heeft men leven, staat er. Want dat is wat het is, leven. Uiteraard. En daar gaat het om. Hier is dus sprake van een verse en levende weg. Maar het is niet zomaar een uitdrukking. Het is ontleend nog steeds, zoals heel die Hebreeënbrief, aan die inzettingen van Grote Verzoendag. Die ene bok werd geslacht, maar zijn bloed werd gebracht in het heiligdom, maar ook op de route daarnaartoe. Het zal duidelijk zijn dat uiteindelijk die bok gewoon een beeld is van de Heer Jezus, maar ook van allen die aan hem deel hebben. Van ons dus, we zijn één plant met hem geworden enzovoorts. We zijn leden van zijn lichaam. En hij is ingegaan in dat heiligdom en wij volgen hem. Want zo wordt het hier uitgelegd. En wij gaan dus ook dat heiligdom binnen. Op die verse en levende weg die hij ingewijd heeft. Wanneer wij navolgers van Christus zijn, betekent het niet dat we zo vroom zullen leven meteen, maar betekent wel dat we ons stellen onder de heerschappij der genade en beseffen dat wij een hemelse positie hebben ontvangen en dat wij proberen ook inderdaad in overeenstemming daarmee te leven. Namelijk waardig Gode, waardiglijk het evangelie en waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Want dat zijn zo de uitdrukkingen dan in het Nieuwe Testament. Zie? Maar goed. In vers zijn levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Mocht dat nog niet genoeg zijn, dan heb ik een veel bekendere tekst voor u uit Johannes hoofdstuk 14. Ja, die verzin je maar zo, hè. Als je bij de navigators geweest bent, dan... Dan moest je die uit je hoofd leren, hè? Uit Johannes 14, waar de Heer immers zei dat hij ging naar het huis zijns vaders. Er waren er die niet begrepen wat dat was, maar ik denk dat wij dat probleem niet hebben. Dankzij onze liederen weten wij precies wat het vaderhuis is, hè? Ja, de hemel, natuurlijk. En de Heer kondigt het aan en zegt in vers 4 van Johannes 14... En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. En Thomas, die was nogal traag van begrip. Dat kon maar zo'n week duren voordat het bij hem tot een doordrong. Thomas zeide tot hem... Heren, wij weten niet waar gij heen gaat. En als we niet weten waar gij heen gaat, dan weten wij ook de weg niet. Een goede IT'er zou dit worden, hè? Erover nagedacht, dat wel, ja. Maar we weten niet waar je heen gaat en dus weten we ook de weg niet. Nee. En toen zei de Heer tot hem, en die begon bij het laatste: ik ben de weg. Ik ben de weg. En de waarheid en het leven. Zo'n ding noemen wij een hendiatris, zo'n stijl figuur. Want waar het over gaat is de levende ware weg. Zo moet je zo'n uitdrukking lezen. Wij kennen dat soort stijlfiguren in het Nederlands eigenlijk niet meer. Dat is jammer. Maar je zou hem lezen als ik ben drie dingen. Want het zijn geen drie dingen, het is één ding. En in de handboeken staat dan gewoon... in dit geval zijn drie woorden, drie zelfstandige naamwoorden. En in dit geval de laatste twee zelfstandige naamwoorden fungeren als sterke, vooral sterke, bijvoeglijke naamwoorden bij het eerste zelfstandig naamwoord. Dus dan wordt het, ik ben de levende, vet gedrukt met streep eronder, ware weg. De levende ware weg. En als je er nog een keer over nadenkt, begrijp je dat als het gaat over levend en waar, dan gaat het over waar leven en dan hebben we het dus over eeuwig leven. Onvergankelijk leven. Dan had het ook nog kunnen zijn, ik ben de eeuwige weg of zoiets. Maar het zit er natuurlijk allemaal in opgesloten. Hè? Ik ben de weg, de waarheid, namelijk de ware weg, de ene echte. En daar werd ook naar gevraagd, toch? Wat is die weg en waar gaat hij naartoe? En de Heer zegt, ik ben die weg, de levende weg, maar daar hebt u dezelfde verse en levende weg als uit Hebreeën 10. En de andere vraag was, maar waar leidt de weg dan heen? Dat wil zeggen, waar gaat u heen? En dat staat in de volgende zin, niemand komt tot de Vader dan door mij. Namelijk, hij ging naar zijn Vader. En door hem, die de weg is, komt men tot die Vader. De prachtige... uitspraak waar nog bij komt dat in het algemeen het Johannes-evangelie, maar dat is een algemene uitdrukking die ik u even bijvertel, hè, in het algemeen het Johannes-evangelie nou eenmaal spreekt over Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Begrijp je me goed? Dat was hij nog niet in de dagen die door Johannes beschreven worden. Maar dat is hij bij wijze van spreken wel in de woorden die de Heer Jezus spreekt en in de tekenen die hij doet, althans voor zover vermeld in het Johannes-evangelie. Hebben die nog? Meestal maakt men het korter en zegt in het Johannesevangelie zien we de Heer Jezus als de Zoon van God. Ik vind dat eigenlijk niet goed. Ik ben geneigd te zeggen in het Johannesevangelie zien we de Heer Jezus in zijn hemelse positie, na zijn opstanding. Nou ja, als het beeld Gods, het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoort, jazeker, zoals de Hebreeënbrief immers begint, maar in meer in het bijzonder, als de hoge priester van dat nieuwe verbond. En kennelijk is men in ieder geval bij hoofdstuk 17 ook tot die conclusie gekomen, waar men immers boven gezet heeft het hoge priesterlijk gebed. En daarom is het ook zo dat als men dan per se nog moet promoveren, bij wijze van spreken, en dus een andere schrijver zoekt voor de Hebreeënbrief, is de eerste die altijd genoemd wordt, eerste kandidaat, Johannes. En dat is niet voor niks, natuurlijk. Dat komt vanwege die associatie die er nou eenmaal is. Ik geloof daar niks van, hoor. Ik geloof dat het Paulus was. Dat heeft men vanaf het begin in het christendom ook altijd geloofd. Pas later heeft men het in twijfel getrokken. Weet u dat? Aan het eind van de, heeft hier niks mee te maken. Aan het eind van de Hebreeënbrief kom je even Timotheus tegen. Wordt even genoemd. In hoofdstuk 13 weet u wel, bij de hartelijke groeten en dat soort dingen. Timotheus. Er kwam iemand op het idee, ja, er staat niet bij welke Timotheus. Dus het had ook nog een andere Timotheus kunnen zijn. En als het een andere Timotheus is dan die van die twee brieven, kan de schrijver van de Hebreeënbrief dus ook een ander zijn dan Paulus. En zo kom je van kwaad tot erger. In plaats van dat je gewoon zegt, de brief heeft geen afzender officieel, maar via het noemen van Timotheus weten we zeker dat het Paulus was. Nou ja, als je dat in de voorgaande 12 hoofdstukken niet begrepen hebt, dan heb je toch niet goed opgelet, denk ik. Maar goed, in hoofdstuk 13 wordt Timotheus dan nog even genoemd, dan moet het toch helemaal duidelijk zijn, lijkt mij dan, hè. Dus niet Johannes, maar Paulus, maar neem niet weg dat Johannes, vooral in het Johannesevangelie, ons een portret geeft van de Heer Jezus. Inderdaad, in zijn hemelse positie als beeld Gods, maar in zijn praktische functie als hoge priester van nederdaalt en brood en wijn. Noem nog eens wat, dat spelletje, brood, wijn, noem eens een woord. Brood, wijn en dan hoge priester naar de orde van Melchizedek. Heel goed. Ja. Associaties zijn dat, daar gaat het maar om. De goede herder uit Johannes 10. Nog eens maar, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Enzovoorts. Hè? Bloed en water uit zijn zijde. Levengevend. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Enzovoort. Wonderbare spijziging. Maar goed, dan gaat u maar zo door. Maar het zal duidelijk zijn waar het over gaat. Een levende weg. Hij is die weg. Ditzelfde Johannes evangelie zegt, niemand kan tot kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. Maar ook andersom, niemand kan tot de Vader komen dan door de Zoon. Over de vers zijn levende weg. En daar gaat het dus over. En dat is wat uitgebeeld wordt op die grote verzoendag uiteraard in Leviticus hoofdstuk 16. Waarnaar ik dan maar weer terugkeer. Het bloed zal gesprengd worden. Het is ook een volkomen weg, want er wordt 7 maal gesprengd op de route naar dat verzoendeksel toe. En de gedachte die erachter steekt is dat de Heer Jezus Christus, maar ook de zijnen, u en ik, wij zijn ingegaan in dat heiligdom. Dat wil zeggen, door zijn werk en door zijn inwijdende werk uit Hebreeën 10 hebben wij een positie ontvangen in de hemel. Vandaar dat Efeze zegt dat wij met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel. En vandaar dat Filippenzen zegt dat wij een wandel hebben in de hemel, een burgerschap. En vandaar dat Colossenzen zegt dat we zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is en waar ons leven is, enzovoorts. Een hemelse positie. En Thessalonicense, ja, die zegt dat we er ook lichamelijk naartoe gaan. Precies, ja. Zo is het net. Maar Hebreeën zegt dat daar onze officiële plaats is, ons domicilie. En toen zei iemand, het kan niet, want Hebreeën gaat niet over de gemeente. Huh? Toen zeg ik, nou, dan moet je hem eerst maar eens lezen. Huh? En kijken wat er echt in staat, wat het leert. Daar gaat het nou juist over. En ik denk dat zelfs zo'n titel als Hebreeën van de overzijde, ook zelfs die is weliswaar niet officieel Bijbels, dat staat er maar boven en niet erin. Maar zelfs die kun je overdrachtelijk nemen, want van de overzijde kan heel goed betekenen van in de hemel. Hè? U weet, Heber is ons woord over. En vandaar dat men zegt, het is van de overzijde, het is van de andere kant. Maar de uitdrukking over there is onder christenen heel bekend, hoor. He? Nou, de Engels sprekende dan, hè? Over there. Het is vertaald in het Nederlands met bij de Heer. Ja, je moet wat als je vertaalt, maar het is over there, precies. Aan die andere kant, Hebreeën, met recht. Maar goed, terugkerend naar Leviticus komen wij terecht bij een andere bok. Dat wil zeggen, van de ene werd het bloed gebracht in het heiligdom. Daar is niet alles mee gezegd, maar die bewaar ik nog even. Maar het bloed werd gebracht in het heiligdom. En dat is waar ons leven, ons bloed, is. Ons bloed, ja, dat van Christus. Waaraan wij deel hebben. Zie? En daardoor zijn wij waar hij is. In de hemel namelijk. Daarover ging trouwens Johannes 14. Ik heb het weggeslagen. Maar daarover ging Johannes 14. Niet over de wederkomst van Christus. Maar over onze tegenwoordige positie. Ik zal wederkomen en u tot mij nemen opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Hij kwam weder. Hij openbaarde zich aan zijn discipelen in de opperzalen, nog zo wat verschijningen enzovoorts. En hij trok ons, trok de gemeente, de gelovigen, met zich als het ware de hemel in. Ik bedoel, daar gaat Johannes 14 werkelijk over, hoor. Wij zijn toch waar hij is? Over die verse en levende weg. Ziet u, men kent die verse levende weg niet. Men begrijpt niet wat het echt betekent. En daarom herkent men hem niet in Leviticus 16. Het is onze tegenwoordige plaats. De Heer voorop, op de dag van zijn opstanding. Dat weet u toch even in de gauwe gerp. U zit me aan te kijken of u het nooit gehoord hebt. De Heer stond op uit de dood. Was toen in de hof. Zag daar die dame. En die wilde hem aanraken. En hij zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Waarna hij opvoer tot zijn vader en dezelfde dag ook weer lichamelijk verscheen aan zijn discipelen. En iedereen werd van harte uitgenodigd hem aan te raken. En dat hebben ze in de komende dagen ook nog wel een paar keer gedaan ook. Hebben die nog tot zover? Nou, dat was het. Nou ja, dat was het. Er zijn veel meer argumenten. Maar dan moet je gewoon voorin beginnen te lezen in Matthäus. Nou goed, de snelle route dan. Beginnen we voorin te lezen in het Johannesevangelie. En daar wordt steeds gesproken over zijn verhoging, dan wel zijn verheerlijking. En dat is in één klap zijn opstanding en hemelvaart. Dat is het. Op dezelfde dag uiteraard. Zie je? Daar begon het nieuwe verbond, daar nam Christus zijn positie in aan de rechterhand Gods en van daaruit verscheen hij. Mocht u dat vreemd vinden, dan is het nog vreemder dat hij in de toekomst zal verschijnen. Dat noemen we zijn wederkomst. Maar u denkt toch niet dat hij dan zijn positie in de hemel opgeeft of zo? Als hij op aarde verschijnt of op de Olijfberg of waar het maar was. Beetje dieper doordenken. Hij heeft een positie aan de rechterhand Gods. Die heeft hij. Vanuit die positie verscheen hij aan zijn discipelen. Op dezelfde opstandingsdag. In een opperzaal notabene die bovendien zelf de uitbeelding is van de hemel. Zodat de Heer en de discipelen in de opperzaal met de deur dicht en op slot zelfs hè, een prachtige uitbeelding is van de positie van de gemeente met Christus gezet in de hemel. Toen vroeg iemand, wat is dan hemelvaartsdag? Dan zeg ik, nou, dat is nou aardig. Dat is een uitbeelding van zijn wederkomst. Maar omdat het filmpje achteruit loopt, herkennen wij het niet. Hetgeen toch een beetje naïef is. Want zij zagen hem opvaren en verdwijnen in een wolk. En ze stonden daar te kijken. Er staat 7 maal dat ze keken. Echt waar. En toen werd gezegd dat wat zij daar gezien hadden, was de uitbeelding van zijn wederkomst. Nou, er werd gezegd, wat sta je daar nou te kijken? Deze Jezus zal alzo wederkomen gelijk gij hem hebt zien opvaren. Waarom verdween hij in een wolk? Omdat hij geacht werd volgens andere schriftgedeelten op de wolk en dus uit de wolk zich opnieuw te manifesteren in zijn wederkomst. Dat zagen ze dan. Het was het laatste teken wat de Heer deed. Maar zijn hemelse positie had hij 40 dagen daarvoor reeds ingenomen. Hij stierf, gehoorzaam zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom ook heeft hem God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En voor zijn hemelvaart, zei de Heer, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Tot zijn discipelen toch? Precies. Nou goed, je moet er even aan wennen, maar het went snel hoor, die dingen. Omdat je steeds herkent het Nieuwe Testament. Het is één geheel. Opstanding en hemelvaart. Dat er even een tussenstop was bij Maria in de hof. Dat is inderdaad zo, maar daardoor weten we het juist ook zo goed. Het vestigt er in ieder geval onze aandacht op. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Maar nu die andere bok. Van die andere bok staat... In vers 21, Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen. En zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en alle overtredingen naar al hun zonden beleiden. Erkennen, betekent dat. En hij zal die op het hoofd des boks leggen. En zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Wat is een prachtverhaal over die ene bok waarvan het leven gebracht wordt in het heiligdom. En het is op ons van toepassing. Maar die andere bok staat voor precies hetzelfde. Maar die gaat de andere kant op. Maar dan ook echt de andere kant op. Want de een gaat in westelijke richting, vanuit het oosten naar het westen. Zo moet ik wijzen. Het heiligdom in en de andere wordt juist vanuit het tabernakel of tempelgedeelte uitgelaten. Dat is naar het oosten. De woestijn in is het idee. De andere kant op. En het aardige is dat die waarheid net zo goed op ons van toepassing is. Want enerzijds hebben wij een positie in de hemel... En anderzijds hebben wij letterlijk een positie buiten de legerplaats. Nou ja, tamelijk letterlijk bedoel ik. Want waar wij hemelburgers geworden zijn, hebben wij hier op aarde, en zeker in de tegenwoordige wereld, geen domicilie, geen huis, domus, huis. Geen domicilie, geen tehuis meer. En horen wij er dus niet meer bij, en hebben wij een positie... Als je de hemel niet meetelt, hebben we hier op aarde een positie, ja, buiten de legerplaats. Wat u maar wil, buiten de samenleving, ja ook. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners hier. Wij lopen hier wel rond, maar zijn hier niet thuis. We zijn hier vreemdelingen, dat is waar het over gaat. In de eerste plaats staat in vers 21... De hoge priester zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden en hij zal die op het hoofd des boks leggen. Daar komt de term zondebok vandaan. Maar u moet bedenken dat het opleggen der handen nog wel wat meer is dan iets overdragen, hè. Het opleggen der handen is in de Bijbel het ritueel van identificatie met, want zo heet dat. Dat wil zeggen, de hoge priester legt zijn handen op de bok. Daarmee worden de hoedanigheden van de hoge priester overgedragen op de bok. Dat is meer dan wat hier letterlijk staat. Hier wordt alleen gesproken over ongerechtigheden, overtredingen enzovoorts. Maar het is meer dan dat. Het idee is, en u kunt dat in het Nieuwe Testament wat makkelijker terugvinden. Het idee is het overdragen van wat men heeft en wat men is. Kijk, als Paulus het heeft, schrijft aan Timotheus, dan zegt hij dat Timotheus heeft het opzienerschap ontvangen, want hem zijn de handen opgelegd van het opzienerschap. Toen heeft men ervan gemaakt, het opzienerschap, dat zijn dan de verzamelde opzieners, dus dat is de kerkenraad. En die hebben allemaal hun handen gelegd op Timotheus en toen werd hij aangesteld als predikant. Dat is de moderne variant. Nou goed. In werkelijkheid is het natuurlijk andersom. Wat werd aan Timotheus opgelegd? Handen? Nee, het opzienderschap werd hem opgelegd. Namelijk het opzienderschap zoals Paulus dat had, werd overgedragen, of werd meegedeeld, is eigenlijk een beter woord nog, werd meegedeeld aan Timotheus. Of hem letterlijk de handen ooit zijn opgelegd, is nog maar zeer de vraag. Omdat dat weliswaar de letterlijke betekenis is van de uitdrukking, maar er zijn nogal wat uitdrukkingen die zelden of nooit gebruikt worden in de letterlijke betekenis. Het opleggen der handen betekent het overdragen van eigen identiteit als het ware. Drukt uit vereniging, verbinding met. Dat wil zeggen een deel van de verantwoordelijkheid. Maar misschien moet je zeggen dezelfde verantwoordelijkheid die Paulus had, droeg hij over aan Timotheus. Er kwam geen kerkenraad aan te pas. Paulus gaf hem gewoon opdrachten. En dat is opleggen der handen in de praktijk. Zie? En dat is de echte betekenis. En, door de mand vallen, tegen de lamp lopen en zo. Dat bedoel je toch nooit letterlijk? Nee. Dat heeft oorspronkelijk wel ergens ooit een letterlijke betekenis. Maar het wordt nooit zo gebruikt, hè? Goed. En dat is met opleggen der handen ook zo. Ik denk trouwens dat hetzelfde geldt voor het zalven met olie in Jacobus 5. Hoe vaker ik die tekst lees, hoe meer ik denk dat er helemaal geen olie aan te pas kwam, omdat de uitdrukking alleen overdrachtelijk bedoeld wordt. De patiënt in kwestie werd gezalfd met olie, namelijk de geest werd weer actief in hem, doordat de oudsten tegen wie gezondigd was, voor hem baden. En zo werd hij gezalfd met olie. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Maar dat zei de Heer over zichzelf toen hij las in Jesaja. De Heer heeft mij gezalfd, zei hij. Maar het was niet letterlijk met olie. Hij had leven ontvangen weer. De geest werkte in hem. Enzovoort. Het is een uitdrukking voor zijn opstanding, uiteraard. En zo is met opleggen der handen ook. Het is overdragen van identiteit. Kijk, waar hier de nadruk op gelegd wordt in deze formulering, is dat wij deel hebben aan de Heer Jezus Christus. Hij droeg onze zonde. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij identificeerde zich ooit met ons. En dat doet hij nu als de opgewekte nog steeds. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij is nog steeds degene die in onze plaats staat met alle consequenties van dien. Maar het houdt meer in dan dat hij onze zonden gedragen heeft. En waar het hier in dit vers specifiek over gaat, is dat wij nog steeds zondaren zijn. En onze hoge priester weet dat ook. Kent dat ook, zal ik maar zeggen. Van de hoge priester en ons wordt in Hebreeën meerdere malen gezegd dat we met elkaar verbonden zijn. Aan de ene kant, hij droeg onze zonde. Aan de andere kant, hij kent ook onze zwakheden. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij identificeert zich met ons. Maar hij stuurt ons wel degelijk buiten de legerplaats. Zoals wij zijn. Zondig en wel. En dan sta ik te denken, welke nieuwtestamentische bijbeltekst zal ik eens lezen? Nou ja, eentje dan. Want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Niettemin worden we ervan gereinigd. En des te meer naarmate we inderdaad buiten de legerplaats zijn, om zo te zeggen. Zie? Naarmate wij namelijk in het licht wandelen. Ik zit in 1 Johannes 1... vers 7, 8 en 9. Want naarmate wij in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Maar het licht is niet in de wereld. De wereld is in duisternis en wij zijn overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Maar waar is het dan licht? Wel, niet in de legerplaats. Niet in de wereld, maar buiten de legerplaats. Daar is het licht. Zie? Maar buiten die legerplaats is sprake van zowel positieve als negatieve dingen. Namelijk, het mag daar dan licht zijn, dat is zo. Maar ook buiten de legerplaats draagt men smaadheid. En naar de natuurlijke mens, buiten de legerplaats kan men niet leven. Zie, buiten de legerplaats is de woestijn, daar sterft men. Is eigenlijk het idee. Buiten de legerplaats ook dragen wij zijn schaamte, zijn schande. U kent toch de uitdrukking, ik heb toch die schriftplaats waar de uitdrukking vandaan komt. Dat is Hebreeën dus nog steeds, hè. Ik kan het ook niet helpen, het gaat nog steeds over grote verzondag in Hebreeën. Ook met name in Hebreeën hoofdstuk 13. Het idee is daar dat juist buiten de legerplaats de wil van God volbracht wordt. En niet in de legerplaats. En daarom, Hebreeën 13 vers 12... daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Het is een prachtige uitdrukking, omdat we tot twee keer toe via een lange aanloop terechtkwamen bij laat ons met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade, of hoe het maar heet, mag in Hebreeën 4 en in Hebreeën 10. En nu zijn we in de afsluiting van de brief en dan staat er alsnog laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En de aardigheid is dat die twee gedachten, namelijk dat we enerzijds gezet zijn in de hemel en anderzijds op aarde een positie hebben buiten de legerplaats, wordt uitgedrukt in het ene zondoffer van de twee bokken. De bok voor de Here drukt uit dat wij zijn ingegaan in het heiligdom, in de hemel zelf dus, en daar levend onder het nieuwe verbond. En de andere bok, de bok Azazel, de weggaande bok, drukt uit dat we daardoor terechtkomen buiten de legerplaats. Maar voor de goede orde, de bok die ingebracht werd in het heiligdom is dan ook niet meer in de legerplaats. Ik bedoel, dat bloed van die bok, het is in die tabernakel, die bevindt zich wel in de legerplaats, maar die is verder niet toegankelijk, om zo te zeggen. Het wordt dus aan de gemeenschap als het ware onttrokken. En dat is onze positie als gelovigen. Zie? En het probleem dat gelovigen niet geneigd zijn zich te stellen onder het nieuwe verbond, namelijk onder de heerschappij van de genade, het probleem wordt, als u mij vraagt, veroorzaakt, maar dat is niet de bijbelstofleerstellige verklaring, maar een psychologische, wordt, als u mij vraagt, veroorzaakt doordat men niet bereid is uit te gaan uit de legerplaats. Even heel kort dan. Als je de Heer wil volgen, dan word je uit de synagoge geworpen. En dat is het. Zie? Je komt overal naast te staan. En het probleem van het christendom als zodanig is dat het altijd geprobeerd heeft, althans dat was altijd de hoofdstroom, geprobeerd heeft een plaats in te nemen, een eervolle plaats bij voorkeur, wie niet hè, maar eervolle plaats, een eervolle plaats in te nemen in de legerplaats. Ik lees altijd, dat weet u, ik lees uitdaging. En ja, het is slecht voor me eigenlijk. Maar goed. Ik lig er soms wel eens wakker van. Ja, dat komt allemaal goed. Maar het is eigenlijk slecht voor me. Maar niettemin, ik kan er precies in vaststellen waar het over gaat. Dus er worden nogal eens wat discussies ingevoerd. En die zijn altijd, tenminste, mijn zin is altijd te herleiden tot dit beginsel. Wat zoekt men? Welk standpunt neemt men in? Dat van in die hemelse positie onder het nieuwe verbond en onder de heerschappij van de genade, dan is het buiten de legerplaats. Maar zodra men in de legerplaats een plaats wil hebben, dan is men helemaal dan weet men van de zaligheid als zodanig ineens niks meer. Dan vindt men het belachelijk dat we een hemelse positie innemen, daar snapt men niks van enzovoorts. Want we hebben toch een taak hier in de wereld enzovoort. Ja, dat denkt iedereen, dat hij een taak heeft in de wereld. Hè? Ik bedoel de natuurlijke mens, daar hoef je niet de gelovigen voor te zijn. Die hebben een taak in de wereld, maar wij zijn daarvan juist ontslagen. Omdat het ook hopeloos is. Wij hebben die taak niet in de wereld. We hebben een taak buiten de wereld, buiten de legerplaats. Zie? Het was ooit een keer, ik kan nooit onthouden waar dat staat, maar het was ooit een keer de gelegenheid dat de tabernakel werd opgezet. Niet in het midden van de legerplaats, want zo moest het officieel. Maar één keer werd die opgesteld buiten de legerplaats. Er was weer een of ander conflict en Israël had weer gemurmureerd of wat het maar was. Hè. Toen werd het tabernakel opgezet buiten de legerplaats. En toen werd het volk opgeroepen om tot de Heer te naderen, maar daarmee dus de legerplaats te verlaten. Dat is een prachtige uitbeelding van de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. En nou begrijpt u waarom men die weggaande bok niet kan plaatsen. Men begrijpt niet dat wij als kinderen Gods in deze wereld niet thuis horen en geacht worden ook als vreemdelingen te leven. Het is onze wereld niet. De wereld wordt gekenmerkt door ongeloof. Nou ja, laat ik het zeggen met Romeinen 1 dan maar weer. De wereld wordt gekenmerkt omdat men daar de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is de wereld. En wij die de waarheid zoeken, koste wat het kost, wij horen dus per definitie in de wereld niet thuis. Het is wat de Heer aankondigde, raad is waar, het Johannes evangelie natuurlijk. De wereld zal u haten. Omdat je niet bij de wereld hoort. En de Heer zegt, ze hebben mij eer gehaat dan nu, ze zullen ook u haten enzovoorts. Precies, ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, ze zullen u in de gevangenis werpen, wat eigenlijk hetzelfde is. Het is buiten de legerplaats, in ballingschap als het ware. Uitgeworpen. En dat, daar is onze positie. Maar daar stond ooit een keer stond daar de tabernakel, daar woonde de Heer buiten de legerplaats. Daar is die weggaande bok, die verbonden was met de hoge priester via handoplegging. En daar werd ook bewaard bovendien de as der ontzondiging. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar misschien doen we dat nog. Het wordt ook in Hebreeën 9 aangehaald in vers 13. Dat is prachtig, in een tussenzin. Want het gaat daar over het bloed der stieren en bokken van Grote Verzondag, waar we het vanavond over hebben. Maar er wordt ook gesproken over de as der jonge koe besprengende de onreinen. En die as der jonge koe was vermengd met water. En dat water heet dan het water der ontzondiging. Maar het werd bewaard buiten de legerplaats. En dat is het hele punt. Daar is onze positie. Niet in de wereld, maar buiten de wereld. En vanuit die positie hebben wij een boodschap, dat is waar. Wij bewaren de waarheid. De gemeente is pilaren, vastigheid der waarheid. En een tempel opgezet buiten de legerplaats. En ieder die de waarheid zoekt en gereinigd wil worden, moet dus uitgaan buiten de legerplaats. En de legerplaats, ja, ik aarzel om het te zeggen, maar ik moet het er eigenlijk wel meteen bij zeggen. Die legerplaats is in de praktijk in de eerste plaats een religieuze legerplaats. Het is niet verstandig om het te zeggen, denk ik altijd. Maar het is wel waar. Het is hoogst essentieel namelijk. Die legerplaats betreft niet gewoon maar de samenleving in de zin van de economie en de sociale contacten en de werkgelegenheid en dat soort dingen meer. Dat zijn gewoon dingen die wij doen. Maar het gaat er niet om de dingen die wij doen. Het gaat er om de dingen die wij denken. Onze levensbeschouwing, wereldbeschouwing of wat het maar wezen mag. En als je daarover praat, heb je het meteen over religie. Nou, daar horen wij niet bij. Heb je dat? Zodat bij de Joden de legerplaats is in eerste plaats de synagoge. Daar wordt men uitgeworpen. En dat ligt voor de hand, want, en ik weet dat ik dat vaak genoeg zeg, maar ik doe het maar weer, want wij zijn daarvan verlost. Wij zijn verlost van religie. Wij zijn in de vrijheid geplaatst. Wij mogen alles, wij zijn aan geen geboden onderhevig. Wij leven onder de heerschappij der genade. En daar zal die genade zijn werk in en aan en eventueel door ons doen. Maar aangezien men dikwijls geen flauw idee heeft wat de genade Gods voor een grote kracht is, kan men er zich niks bij voorstellen en denkt men dat het niks is. Maar zoals de wet een kracht is die mensen beheerst en in zijn greep houdt en ze ter dood brengt overigens, want het is de bediening des doods, zo is genade een veel grotere kracht. En wat wet niet kan, kan genade wel. Namelijk de mens bekwaam maken voor de dienst aan God. Zodanig dat God in die mens verheerlijk was. En vandaar waar de zonde en de wet te meerder is, daar is de genade veel meer overvloedig. En de mooiste uitdrukking vind ik persoonlijk altijd die van 2 Korinthe, waar de Heer zegt tot Paulus, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, en dat is niet een ander onderwerp, dat is hetzelfde ding. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De kracht van Gods genade namelijk. En dat is waar het over gaat. Hè? God geeft de wet aan Israël en hij demonstreert wat die wet doet. Wat er dan van de mens terechtkomt. En God plaatst ons onder de heerschappij van de genade en hij demonstreert wat die genade vermag. Veel meer namelijk. Veel meer, dat is een understatement. Die genade vermag precies wat nodig was dat gebeuren zou. Maakt ons bekwaam om de Heer te dienen en te wandelen tot verheerlijking van zijn naam. Met alle consequenties van dien. En dat is dus in de praktijk buiten de legerplaats. Zie? En dat is wat die bok uitbeeldt. En ik zei al, het wordt geïllustreerd in de uitleiding van Israël uit Egypte in de tijd. Zij waren in slavernij in Egypte. Ze werden van de slavernij verlost, maar bleven niet in Egypte. Maar werden uitgeleid buiten de Egyptische legerplaats, om het zo te zeggen. En de aardigheid ervan is dat in de toekomst ditzelfde weer met Israël zal gebeuren. Als Israël namelijk tot bekering komt, aan het eind van de 70ste week officieel, dan lezen wij daarover in Zacharië hoofdstuk 14. Daar vindt u de dingen in essentie terug. Hè? In Zacharië 14, dat als men, dat men de naam des Heren aanroept en die verschijnt dan, op de Olijfberg heet dat, en bij die gelegenheid scheurt de Olijfberg, zodat de inwoners van Jeruzalem, het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, door die gespleten olijfberg zal kunnen vluchten, de stad uit, Jeruzalem uit, en dus de legerplaats uit, zoals beschreven in Zacharië 14, laten we zeggen vers 4 en daarna vers 5, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijn de bergen, dat is die vallei, dat dal wat ontstaat dwars door de Olijfberg heen, volgens het voorgaande vers. En dan staat er, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving de dag van Uzzia enzovoorts. En de aardigheid ervan is dat wij weten waarheen deze vluchtweg leidt. Omdat het in andere plaatsen vermeld staat. Namelijk naar een plaats in de woestijn. Naar Petra, hè. Maar hier wordt een andere plaatsnaam genoemd. Namelijk, deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En dat Azal vinden we terug in die weggaande bok. As, Azal, Azazel. Ik geloof dat je het anders schrijft, maar we zullen er maar geen Hebreeuwse uiteenzetting van maken. Maar in ieder geval zijn de woorden verwant. Even kijken wat ik hier heb staan. Nou, dat scheelt één letter. Het is in het ene heet het Azal met een Z, maar het is eigenlijk een Duitse Z. Een Azal wordt het dan eigenlijk, hè. En hier in Zacharië heet het inderdaad ook Azal. Je spreekt het net zo uit, maar dan is het niet een zaaien, maar een Zadé. Je schrijft het dus anders, maar het is gewoon hetzelfde woord. Toch. Hij komt nou trouwens nog een keer voor, dan is het weer een enigszins gewijzigde spelling. Toen heeft men het ook maar anders vertaald, dan staat er ineens niet meer Azal, maar staat er ezel. Dan moet men gaan naar de steenezel, heet dat. In 1 Samuel 20 vers 19 is dat. Uitgaan naar de steenezel. Maar het is hetzelfde verhaal, hetzelfde betekenis ook. Het woord heeft de betekenis van weggaan, als het een werkwoord is en als het een zelfstandig naamwoord is, is het de plaats waarheen men dan weggaat. Dat wil zeggen, de gereserveerde plaats, zeg ik meestal. ik weet er geen goede Nederlandse term voor anders, de gereserveerde plaats. Maar daarheen gaat men. Dat wil zeggen, de bok gaat weg, maar eigenlijk hij gaat naar... naar Azal, de woestijn in. En dat herhaalt zich in de geschiedenis dus een paar keer. Er is een gereserveerde plaats buiten de legerplaats. Dat u dat?
Zoals straks voor Israël, openbaring
2. Daar wordt het toegelicht in openbaring 12, hè? Bij, die bedoel je? Ja, openbaring 12, vooruit. Daar heet het een plaats haar van God bereid. Een toebereide plaats, mag ook. Dat is ook in de vorm van symboliek overigens. Daar vlucht de vrouw naar de woestijn. De vrouw is een beeld van Israël. En die vlucht inderdaad de woestijn in. Dat is dus opnieuw de legerplaats uit. Alwaar zij een plaats had van God bereid. Als je dat terug zou vertalen naar Hebreeuws, dan moet het toch lukken om daar dat woord Azal erin te krijgen. Hè? Door God gereserveerd, door God toebereid. Azal. Dat is wat het is. En dan is het dus toch voor de Here, om zo te zeggen. Maar het beginsel blijft dus altijd. Hè? Het wordt soms in de geschiedenis heel plastisch uitgedrukt. Zo'n bok die weggaat. Israël dat naar een plaats gaat die voor de gelegenheid Azal genoemd wordt. Maar blijkt gewoon Petra of Sela te zijn in het gebergte van Paran in Edom. Omdat het gewoon op andere plaatsen zo staat. Het drukt zich uit in de uittocht van Israël uit Egypte, zoals gezegd. Maar je kan natuurlijk gewoon beginnen bij onze vader Abraham. Met dank voor de uitdrukking aan Romeinen 4, de eerste verse. Want... het eerste wat we over Abraham lezen is, God had tot Abraham gezegd, het wordt achteraf vastgesteld, maar God had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Waar naartoe dan? Ja, dat wist hij niet, staat erbij. Naar een land dat ik u wijzen zal. Dat is toch een door God bereide, gereserveerde plaats. Later wordt het ook gezegd, hè, dat toen God de volkeren verdeelde over de aarde, of het kan ook zijn dat het andersom staat, dat toen God het land verdeelde onder de volkeren, we weten niet meer hoe het staat, toen heeft hij een plaats uitgelaten, gereserveerd voor Israël. Want uit Ur der Galdeën, maar goed, uit die buurt komt de hele wereldbevolking, hè? Uit Babel, daaruit moest Abraham en die kwam terecht in Kanaan. En dat is wat hem beloofd was enzovoort. Maar het was buiten de legerplaats om zo te zeggen. En Hebreeën maakt er uitgebreid melding van. Zodat ze, dat die drie generaties lang zijn ze vreemdelingen geweest in een land dat het hun en niet was. Enzovoort. Want ze dachten aan een vaderland dat ze nog ontvangen zouden. Maar niettemin, ze waren vreemdelingen. Ze hadden terug kunnen keren, staat er trouwens ook bij in Hebreeën 11. Maar goed, dat hebben ze ook niet gedaan. Maar het is uitgaan buiten de legerplaats. In het geval van Abraham was daar ook bij zijn zoon van zijn oudste broer, hè, Lot, was erbij. En u weet hoe het met Lot was. Die mocht kiezen en hij koos voor de legerplaats. In dat geval Sodom. Daar hoorde hij niet thuis. En de Heer haalde hem er alsnog uit. Maar hij had er beter gewoon buiten kunnen blijven, als u het mij vraagt. En zoals met ons als gelovigen ook. Wij horen in die wereld niet thuis. De Heer haalt ons er sowieso wel uit in de toekomst. Maar het is beter om er nu al buiten te zijn. Wij kiezen niet voor die wereld. Het doet ons ook geen goed. En het maakt ons in de praktijk weer ongeschikt. Onbekwaam om de Heer te dienen. Het resultaat van terugkeren naar de wereld vindt u dan ook uitgedrukt. Ik hoop dat ik nou over mijn tijd heen praat. Maar goed, het resultaat daarvan vindt u uitgedrukt in wat bekend staat als verbondstheologie. Men wil wel de genade, men heeft het dan ook over het genadeverbond, bij gelegenheid, maar men leeft in de praktijk onder de wet. En de wet is gewoon de legerplaats. Zie? Men sluit een compromis. Zie? En men kan dan ook nog kiezen. Zo van, hier horen we niet bij. Nou horen we er even niet bij. Men doet een stap opzij, dan is men er toch even uit. En daarna is men er toch weer middenin enzovoort. Het is van die... het is van... ja, het is één groot compromis. Zie? En de hele Bijbel wordt daarin geperst en daarbinnen verklaard, voor zover je dat verklaren mag noemen. Want het is natuurlijk niet verklaren, verhelderen. Het is het tegenovergestelde. Het is de dingen verduisteren. Horen we er nou wel bij of niet? Het antwoord is nee, we horen er niet bij. Nou ja, goed, ik heb nog een variant. Maar die is moeilijk uit te leggen, maar die schiet me nou ook te binnen, dus die vertel ik u ook maar. Toen het evangelie bij de Joden onder het Joodse volk geen ingang vond, ging het toch de legerplaats uit. Letterlijk Jeruzalem, maar zelfs nog sterker dan dat, want het verdween eigenlijk tot buiten het Romeinse Rijk. Dat was de legerplaats van die dagen. Nee, zo letterlijk mogelijk. Er ging de grenzen van het Romeinse Rijk over en het kwam terecht in Brittannië. Ik bedoel te zeggen, toen ging het naar de 10 stammen, maar die waren altijd al buiten de legerplaats. Sinds 722 officieel voor onze jaartelling, toen ze in de ballingschap verdwenen, uit Israël weg, terug enzovoorts. En daarna met een grote boog om de beschaafde wereld heen, kwamen ze in Noordwest-Europa terecht, zo was het toch, hè? Als woeste volkeren, want zo worden ze dan beschreven, omdat de Romeinen ze zo beschreven, logischerwijze. Het waren barbaren, enzovoorts. Hè? Gewoon omdat ze niet deel uitmaakten van de toenmalige wereldbeschaving binnen het wereldrijk van die dagen. Enzovoorts. En daar ging het evangelie naartoe. Hè? Enzovoorts. En voor onze dagen geldt precies hetzelfde. Want het gold niet alleen voor de gelovige Abraham, maar het geldt voor alle gelovigen en het gold altijd al de eeuwen door. Buiten de legerplaats. Het gelovige overblijfsel is ergens verstopt. In spelonken soms, ja. Soms bij de Bekrit. En soms inderdaad in het buitenland of waar het maar was. Zie je? Maar het hoort er niet bij. En dat is waar het. Dat is wat hier in deze symboliek wordt uitgedrukt. Wij krijgen trouwens nog een keer zo'n beeld. Die bewaren we dan weer voor een volgende keer. Want we hebben nog een keer een offer bestaande uit twee vogels. En maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Ja, de ene wordt gedood. En de andere wordt gedompeld in het bloed van die ene en daarna vrijgelaten. Dat is een schitterende uitbeelding van die twee aspecten. In ieder geval van dood en opstanding, van wedergeboorte. En daar gaat het maar om. Maar het idee hier in Leviticus 16 is, als men wedergeboren is, is men inderdaad of in een hemelse positie, en dat is het belangrijkste uiteraard, maar niettemin gezet buiten de legerplaats. Ik meen dat ik vorige keer nog even heb aangehaald Hebreeën 13, een paar versen eerder dan waar we net waren, die moeilijke zin. Want daar staat in vers 11 van Hebreeën 13, want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. En dat gold dan in ieder geval voor die var, maar ook voor de overblijfselen van die de bok voor de heren in Leviticus 16. Wat er van overbleef, wat niet in het heiligdom was omdat er geen bloed was en ook niet levend en wel de woestijn ingegaan was, werd buiten de legerplaats verbrand. Dat is oneervol en dat is er ook de bedoeling van. En daarna volgt het vers, laten wij dan ook uitgaan buiten de legerplaats, want daar is onze positie. Daar zouden wij zijn smaadheid dragen, staat er in Hebreeën 13. En dat doen we dan ook, maar het maakt ons er niet ongelukkig van. Integendeel. Er zijn nog altijd, er zijn altijd mensen geweest, broeders en zusters, die verslijten wij voor gestoord, die zich aan de samenleving onttrekken. De bekende kluizenaars enzovoorts. En ze hebben een goede reden om dat te doen. Ze voelen zich niet thuis in de samenleving. Ze zijn er niet tegen opgewassen. Ze kunnen zich daar niet handhaven. En wat doen ze dus? Ze gaan ergens in een hol wonen, in een grot. Of in een hutje op de hei. Er zijn er ook die gaan op een paal zitten. Ja, dat is waar. En al dat soort varianten. Maar vergis u niet, eigenlijk is dat onze positie dus, hè? Buiten de lege plaats. Nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van dat stelletje bij David in Adullam? Die mag ik eigenlijk ook niet vergeten, hè? Uitgegaan buiten de legerplaats, want daar heerste Saul, een beeld van de wet. En ze vervoegden zich bij David als vervolgden, dat is waar. Maar niet de mensen stelden zich toen al op voorhand onder de heerschappij van David, die nog niet openbaar was, maar die al wel van Gods wegen gezalfd, namelijk gekroond was. Zie, buiten de legerplaats, onder het motto onze tijd komt nog. En dat is ook zo, hè? Ja, de Heer komt nog en wij komen ook nog. En dus onze tijd komt ook nog. Want wij zoeken de dingen die boven zijn, dat is Colossense 3. Wij leven hier buiten de legerplaats en wij verwachten dat als de Heer zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan nemen we een plaats in de legerplaats, maar die wordt dan wel veranderd. Mede door ons, ja. Goed, maar nu nog niet. Zullen we de Heer danken? Hemelse Vader, wij danken u voor die rijkdom die u ons geschonken hebt. Dat u ons met Christus hebt opgewekt en gezet hebt in de hemel, opdat we daar zouden delen in zijn heerlijkheid en in zijn erfenis. Wij danken u ook dat u ons wat de aardse dingen betreft hebt ontslagen. En ons hebt vrijgekocht, vrijgemaakt, ons apart gezet hebt, opdat we als ontkomenen en als overblijfsel u zouden dienen en feest zouden vieren. Buiten de legerplaats weliswaar, maar aan de andere kant verbonden met u, de levende God. Wij danken u dat we mogen weten dat ook dat lijden en die smaadheid van die tegenwoordige tijd absoluut niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En wij danken u daarom dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen beseffen dat eenmaal deze hele schepping vervuld zal worden met kennis des Heren. En met gelovige mensen die leven uit uw genade, uit de kracht die u geeft en tot eer van uw naam. En wij danken u, Vader, dat wij daar nu reeds eerstelingen van mogen zijn. Weliswaar niet erkend door de wereld, maar erkend door uzelf. Verlost door u. En wij dragen dat zegel dat u op ons gelegd hebt, opdat we uw eigendom zijn zouden, nu en voor altijd. En opdat we u zouden dienen als priesters van dit nieuwe verbond. Wij danken u dan dat we ook vanavond hier mochten zijn en bij deze oude beelden bepaald mochten worden, opdat we daarin de illustraties zouden zien van onze eigen tegenwoordige positie, waarin wij verbonden zijn met een levende heiland, onze hoge priester, die ons kent inderdaad als zondaren, maar aan wie wij niettemin onze zondige lichamen ter beschikking mogen stellen, opdat die gebruikt zouden worden alsnog tot eer van uw naam. We danken u dat u dat mogelijk hebt gemaakt. Dat wij als zondige mensen, als sterfelijke mensen, niettemin reeds dit eeuwig leven hebben ontvangen, opdat wij dat leven zouden leven tot eer van uw naam en uit uw kracht. Wees u dan ons nabij, Vader, met die kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.